Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Voor de derde keer willen wij zondag 17 van de catechismus gaan opslaan. Nu over het derde nut van de opstanding van Christus. We zingen ook nu voor de derde keer op psalm 21. Het vierde en het zesde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. En gewis ge zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen en hem tot een zegen stellen. Psalm 21, de versen 4 en 6. Vanavond mogen met mond en hart, dus ook thuis, belijden van het algemene en ontwijfelbaar christelijk geloof. Laten we nazingen van psalm 69, het laatste 14e vers in de profetisch zingen van het leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zal zijn volk weer wonen na zijn raad en zal God eeuwigen zijn volle gunst betonen. Psalm 69, vers 14. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar ik kom is om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Dat wij nu samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, God die het al regeert, Vader, Zoon en Heilige Geest, we mogen opnieuw een kerkdienst, een eredienst ontvangen uit uw hand. En opnieuw mag een klein gedeelte in de kerk zijn. En bidden we, Heere, dat u velen de trouw gegeven hebt en ook de honger om thuis of andere plaatsen mee te luisteren, mee te kijken. Meer dan wij het beseffen, Heere, hebben wij het nodig. Hebben wij het nodig, uw dienst, uw woord, de prediking, om verder te leren zien dan dit leven. Er is zoveel wat ons in en met dit leven bezighoudt. Wereldwijd in het geheel van de samenleving, persoonlijk en om ons heen. En wij zijn zo geneigd om binnen die werkelijkheid en eindigheid te denken, te streven en bezig te zijn. O Heere, wil ons leren door uw woord. Om verder te zien. Zo ver te zien dat wij zien op uw wederkomst op de wolken en wat die met zich meebrengt. En wat de werkelijkheid is die dan tot stand gebracht zal komen, zal worden. De werkelijkheid van de wederopstanding van het lichaam. Heere, leer ons zo ver te zien. En misschien is het helemaal niet ver meer. Want u zegt het in uw woord en als een heel klein element van de tekenen der tijden die er allemaal zijn. Dat ook het coronavirus ons eraan denken. Wilt u dat we daardoor eraan zullen denken? Dat alle verschrikkingen, verleidingen en vervolgingen signalen zijn van die tijd die komt. Dat we onze hoofden opheffen en ons oprichten. Heere, daarom bidden we om uw Heilige Geest, als we mogen proberen in uw kracht de zeilen van het woord van de prediking te hijsen, als we proberen in uw kracht te luisteren. We bidden om de windkracht van uw Heilige Geest, Heere, dat uw geest waait, stormt, zodat uw woord ons in beweging brengt, zodat uw woord ons doet zien wat we met het blote oog niet zien, zelfs niet willen zien, dat we met ons natuurlijk hart dan voorbij leven. En geef ons zo'n leven, Heere, dat bepaald wordt vanuit dat einde, vanuit dat begin, bepaald wordt door hoe de werkelijkheid zal zijn na de wederopstanding der doden. Als we daar een plaats in mogen hebben, in die zalige opstanding, dat die wetenschap en zekerheid hier en nu ons leven bepalen zal, Heere. Als we eerlijk moeten weten dat we daar nog geen plaats hebben, als het zo blijft, dat die werkelijkheid ons wakker maakt. En wil zo, Heere, uw woord brengen in ons hart en laten landen in onze zielen en doen wat u behaagt. Dat u niet alleen, Heere, voor hier, voor deze uw gemeente, wil het voor uw kerk in Nederland en voor uw kerk wereldwijd. We bidden voor alle zendingsevangelisatiewerk. Laat, Heere, het gebeuren van deze tijd wereldwijd, laat dat een middel mogen zijn dat uw geest gebruikt om mensen behoeftig te maken naar iets wat vast is en zeker is. En Heere, dat ze het zullen vinden en zoeken in uw heil in de Heer Jezus. Dat er een opwekking plaats zal vinden in ons land en volk en op veel meer andere plaatsen, Heere. Een ontwaken. We bidden voor het evangelisatiewerk in Roemenië van de evangelisten daar. Het werk van Adriaan Stam, het werk van de Meter en zijn vrouw en hun zoons in de kerk van u hen gesteld hebt. We dragen Willem en Willemien van den Berg aan u op. Als u vanaf afstand een werk in Azië proberen gaande te houden. Wees met alle kinderen in het huis van licht. Dat er een huis mag zijn waarin ze het licht der wereld, zullen zien. We dragen Thomas en Colby Roest aan u op. We zeggen u dank voor de afronding van het eerste jaar van een taalstudie. Wees met in onzekerheid over een verhuizing nu. Doe hen steeds ervaren, Heer, dat het uw hand is die hen leidt. Dat wij ook voor Leen van den Berg, in haar persoonlijk leven, in haar situatie in Beirut, dat ze mag vertrouwen dat u daar een plaats, dat u daar werk voor haar hebt, ook in deze tijd. Dat u er ook voor Marieke, dat ze zich niet vergeefs hoeft te voelen, maar dat ze zich door u gesteld en geplaatst mag weten. We bidden voor haar gezinsleden. We dragen de thuisfrontcommissie aan u op en ook in alle belemmeringen en beperkingen die er nu zijn. Wilt u zelf, Heere, instaan voor uw zending en voor uw werk, tot aan de einden der aarde toe. Maar laat het toch, Heere, allereerst en allermeest uw volk Israël daarin delen, Heere. Dat wij het in onze dagen zullen mogen meemaken en beleven. Dat u gedenkt de beloften en vervult wat u dat uw volk beloofd hebt, Heere. Opdat wij mogen weten en zien dat het nabij is. Dat de verlossing van uw kerk nabij is. dat uw komst nabij is. Geef dat we in dat licht vanavond samen zijn, meeluisteren, meekijken. We bidden het Heere om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond een paar gedeelten uit 1 Korinthe 15, wel het opstandingshoofdstuk genoemd, dus dat verbaast u misschien niet dat we daaruit lezen. 1 Korinthe 15, allereerst de versen 12 tot en met 20. En daarna zal ik nog twee keer aangeven welke volgende gedeelte we lezen. We beginnen bij 1 Korinthe 15, vers 12. Het staat ook allemaal op de site, u kan er ook zaterdag al naar kijken wat de schriftlezing en de psalmen zullen zijn. 1 Korinthe 15 vers 12, waar het woord van God het volgende zegt. Indien u Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En zo hebben we ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeven, zo zijt ge nog in uw zonden. Zo zijn er ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Lezen we verder bij vers 29. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden gans niet opgewekt worden? Waarom worden ze voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen. Wat ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevocht heb te Efeze. Wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons dan eten en drinken, want morgen sterven wij. Dan vanaf vers 42. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam, dat is de Heer Jezus, tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aard. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig ook de hemelsen. En gelijkerwijs we het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen we ook het beeld van de hemelse van Christus dragen. Tot zover deze gedeelte uit 1 Korinthe 15, en het heeft er alles mee te maken, dat van zondag 17 van de catechismus, nu het derde nut, het hoofdpunt van de prediking is. Zondag 17 van de catechismus. De vraag is dan, wat nut ons de opstanding van Christus? En het eerste en tweede nut hebben wij gehad inmiddels. Het derde is, ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, bewijs van onze zalige opstanding. We willen dat aan 2 Korinthe 15 in drieën verdelen. Het gaat over de zaligheid met ons lichaam. De zorg voor ons lichaam en de zekerheid van ons lichaam. Zaligheid, zorg en zekerheid. Zondag 17, de derde nut van de opstanding van Christus. Enkele afkondigingen ook vanavond. Volgende week zondag om 's morgens voor te gaan door meneer C. Boele uit Polsbroek. En 's avonds hoop ik zelf weer van harte het woord voor u en jullie te bedienen. Nog enkele afkondigingen. Aanstaande zaterdagavond is er online op hervormdjeugdwerk.nl een avond over belijdenis doen. Die begint om 19:15. Ik zou zeggen, als je belangstelling hebt, en dat hoop ik van harte, kijk eens op de site. En het lijkt moeite waard aanstaande zaterdagavond. En aanstaande donderdagmiddag weer het contactuur om 14:30. Deze week op dominee van de Ziel dat weer te verzorgen. De inzameling van de gaven. De eerste is een bijdrage voor de zorginstellingen op christelijke grondslag. Zoals Adullam en de Vluchtheuvel. En de tweede en de derde inzameling is voor de kerk. Denkt u eraan om dat ook niet te vergeten. Laten wij dan zingen uit de 16e psalm. De versen 3 en 5. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis wezen. En vers 5. In het licht van de wederopstanding der doden, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En mijn tong mijn eer zingt God gewijde tonen. Psalm 16, vers 3 en vers 5. maand van 1 Korinthe 15, de gedeelte die we lazen met elkaar, staan we stil bij het derde nut van de opstanding en zondag 17 van de catechismus. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, bewijs, garantie van onze zalige opstanding. Ten eerste de zaligheid met ons lichaam. Ten tweede de zorg voor ons lichaam. Ten derde de zekerheid van ons lichaam. Zaligheid, zorg en zekerheid. Gemeente, de catechismus heeft het over de Heer Jezus. Graag en van harte. We hebben het over zijn lijden gaat het aan van de catechismus. In zijn lijden zien wij de liefde van de Heer Jezus en de schatten die daaruit opwellen. Nu gaat het over de verhoging van de Heer Jezus. En dan zien we de macht die de Heer Jezus heeft en de rijkdommen die ons van daaruit gegeven worden. En we zijn maar bij het eerste stukje, het eerste moment van de verhoging van Christus. Namelijk dat hij uit de doden is opgestaan, is opgewekt. Daarin toont hij zijn macht. Hij heeft namelijk de dood overwonnen. Daar zit rijkdom in. Ten eerste, hebben we al gezien de vorige zondagavonden, dat hij ook zelf zondaren door het geloof naar zich toetrekt. Dat is een rijkdom. Ten tweede, dat hij al die gelovigen een leven geeft met hem opgewekt. Even rijk, even glansrijk als zijn leven na de opstanding. En vanavond vloeit er nog een derde rijkdom uit voort. Namelijk dat hij ook ons lichaam zal opwekken in een zalige opstanding. Nou, daar gaat het dan vanavond over. De zaligheid van het lichaam ten eerste. De opstanding van de Heer Jezus is daar een zeker pand voor. Bewijs, garantie, waarborg. 1 Korinthe 15 brengt tot uitdrukking door dat woordje eerstelingen, vers 20. We hebben gelezen, maar nu Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En het woordje eersteling, dat is wel heel belangrijk veel te zeggen. Maar dat moet je niet verwarren met het even laten opgaan in het woordje eerste. De zonderling erachter. Eerste. Als iemand eerste wordt. Nou, denk iemand die is als eerste van een groep bergbeklimmers. Helemaal bovenaan op de top gekomen. Die is als eerste boven gekomen. Ja, daar heeft de rets niks aan. Ook eventuele ploeggenoot of gezinsleden niet. Die zullen net zo goed moeten proberen eigen kracht ook nog zelf boven te komen. Het zou in een bepaalde situatie zo kunnen zijn dat degene die als eerste boven komt ook de enige blijkt te zijn. Want de andere, die lukt het geen van allen. En de eerste blijft ook de enige. Daarom is zoveel betekenend dat er niet staat dat de Heer Jezus de eerste is die uit de doden is opgewekt. Daar zal niemand verder iets aan hebben. Nee, niet de eerste, maar de eersteling. Dat betekent de eerste van velen. Het woord komt eigenlijk uit de oogst vandaan. Als de oogst rijp was, Oud-Israël, nou, dan ging even maar heel gewoon je voorbeelden te stellen, ging de boer het land op. En hij haalde de aren van de stengel af. En hij had zeg maar een emmer bij zich. En hij deed een emmer. En hij deed daar, die emmer deed hij vol met aren. En met die emmer vol met aren liep hij naar huis toe. Dat waren de eersteling. Die eerste emmer. Maar ja, er zouden nogal duizend emmers met aren komen. Maar die stonden ook al te rijpen op het land. He, die eerste emmer was de eersteling. De eerste van wel duizend emmers met aren. Nou, de Heer Jezus is de eersteling van allen die ontslapen zijn. De eerste van velen. Die in hem begrepen zijn, die bij hem horen, die aan hem vastzitten. Nou, ik hou het nog maar even daarop, die aan hem vastzitten, in hem begrepen zijn. En dan stel ik het me even zo voor, als u probeert mee te denken. Iemand die is in het water gesprongen. en die zwoegt en zwemt om tegen de golf en de storm in aan de overkant weer op de kant te kunnen klimmen en aan de overkant te komen. Om zijn middel zit een touw en dat touw dat hangt ook een heel eind, hangt meters lang achter hem. En aan dat touw zijn allemaal, zeg maar, steentjes vastgebonden. 1 meter achter hem, 5 meter achter hem, 10 meter achter hem. Nou, die ene man met het touwziel en het touw achter zich aan, die zwemt en zoekt de rivier door, die komt aan de kant en hij klimt op de kant. En dan, ja, dan haalt je touw binnen. En alle steentjes komen ook netjes, ook op de kant, en komen ook bij hem. Want die zitten aan hem vast. Kijk, zo nou, hè. De Heer Jezus is de doodsrivier ingegaan. In zijn lijden, in zijn sterven. Toen hij de gehoorzaamheid volbracht door Gethsemane en Golgotha heen. Toen hij nederdaalde ter hel, dragende de last van onze zonden en de toren Gods. De Heer Jezus, hij ging aan het eind van zijn leven als het ware de doodsrivier in. En hij zwoegde zich daar doorheen. En na zijn leven gegeven hebben tot in de Godverlatenheid en tot in de dood toe, is hij aan de overkant de kant opgekomen, het leven weer gekregen. En al de zijnen, die trekt die achter zich aan ook de kant op. Door de doodsrivier heen naar de plaats waar hij al is. En zo is de opstanding van Christus een zeker bewijs van de opstanding van nog velen meer die aan hem vastzitten, in hem begrepen zijn en die hij ook op de oever van de wederopstanding der doden in de zalige opstanding naar binnen zal halen. En zo is Christus de eersteling geworden, en zegt 1 Korinthe 15, zegt dan, van degenen die ontslapen zijn. Hij zat er gewoon slapen. Wanneer doe je dat? Wanneer ga je slapen? Als je moe bent, dag gewerkt, dag gezocht, dag druk bezig geweest, dan ga je slapen. Ontslapen, dat is dus een woord, geeft aan, dat doen zij die een dag, een levensdag geloofd hebben. En we hoorden vanmorgen al, dat gaat niet vanzelf. Dat geeft inspanning aan, ijver, oefening. Je zaligheid werken met vrezen en beven. Een leven van geestelijke strijd en inspanning. En zij doen als ze sterven, ontslapen. De strijd is voorbij. Het geloofswoegen is over. Dat zij rusten mogen van hun arbeid, zegt de schrift. Die worden er bedoeld. Er zijn ook anderen. Die heel hun leven slapen. En blijven slapen. Ja, wel druk zijn. Wel bezig zijn. Maar met het oog op hun zaligheid liggen ze heel hun leven lang te slapen. En ze worden nooit wakker. Ze schrikken nooit wakker. Ze komen nooit tot ontwaken en geestelijke strijd om in te gaan en om het vol te houden. Er zijn ook mensen die slapen en die blijven slapen. Als die mensen sterven, dan worden ze wakker. Verschrikt en vol afgrijzen slaan ze hun ogen op in de hel. Twee soorten mensen. Twee soorten kerkmensen zelfs. En bij welke soort hoort u? Bij welke soort hoor jij? nog steeds aan het slapen. Nog nooit wakker geschrokken. Er komt een eeuwigheid. Ik ben een zondaar. Nooit wakker geschrokken. Nooit geloofd. Tot Christus gevlucht en gestreden. Zo'n kerkmens. Die ontwaken zal in afgrijzen. Of bent u ontwaakt, korter of langer geleden, wakker geworden in stad verderf, verschrikt om je heen gekeken, er ligt een eeuwigheid voor me, een zondeval achter me. Naar boven gekeken, er is een middelaar die aan het kruis heeft gehangen en die alles heeft volbracht, achter Christus aan. Aan Christus vastgemaakt, in Christus begrepen, dan ontslaap je eens. Om op de tijd dat Christus terugkomt, aan de oever te worden getrokken, in de zalige opstanding. Luther zegt, die is altijd zo plastisch, op die dag, dan wandelt Christus over mijn begraafplaats waar ik lig. En hij kijkt naar de namen op de grafstenen. Ja, daar ligt Maarten. Hij zal op mijn grafsteen kloppen. Maarten! Wakker worden. Maarten! Je mag ontwaken. Je zou zelfs kunnen zeggen, hij kust me wakker. Hij kust mijn vergane lichaam wakker. Opstaan. Een nieuwe dag. Een dag waar geen nacht meer op volgt. Een nieuwe dag breekt aan. Van het leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als hij mij wakker kust in zijn liefde. Zal ik opstaan en een dag begint. Zonder eind. Waar geen avond en geen schemering op volgt. Maar waar ik altijd, hè, wat Job zei, hè, en uit dit mijn vlees zal ik hem aanschouwen. Even zeker als Jezus zelf is opgestaan, zal hij ook mij doen opstaan in een zalige opstanding. Zo zeker, zo compleet, zo all in is de verlossing. Ik leer, ik mag opnieuw een stukje leren vanuit deze zondag, dit stukje van de zondag, hoe alomvattend de verlossing is. Hoe die alles in zich omvat en hoe zeker dat die is. Een verlossing zo af. Een verlossing om me zo in te verheugen. Een verlossing waarvan ik zelfs nog zoveel te goed heb om zo naar uit te zien. En tegelijk, naast die draad van de verlossing, hè, weet u nog, ligt de draad van mijn zondekennis. Die wordt erdoor beïnvloed en die verdiept zich. Wat leef ik aards. Wat leef ik onder de maat? Wat kan ik leven als een mens? Voor wie het na de dood maar de vraag is of er nog wat komt en ik leef alsof ik van dit leven alles moet hebben en alles moet maken. Mijn zondekennis verdiept zich in dit licht. Dat ik zo weinig daarheen leef en zo weinig daarop gericht ben. En daarnaast, dan ligt die draad van de dankbaarheid. Wat is deze Jezus mijn dank waard? En het zicht op zo'n grote verlossing verrijkt mijn dankbaarheid. Als hij straks dit voor me heeft weggelegd, dan is dit nu heel mijn hart, heel mijn leven, heel mijn bestaan waard. Want opstanding van Christus is me een zeker pand van mijn zalige opstanding. Nou, daar gaan we wat over verder denken, over die zaligheid, maar dat verbinden we al bij het tweede punt, de zorg voor ons lichaam. Maar het is, ja, het is onvoorstelbaar. Wat voor een zorg Christus op die jongste dag zal hebben voor mijn lichaam. Mijn lichaam is geen stoffelijk overschot en ook geen stoffelijk omhulsel, een verpakking van mijn ziel alleen maar. De verpakking van iets, als het pak melk leeg is, dan doe je de verpakking, die doe je in de kliko en die doe je weg. En nou ja, dat doe je niks meer mee. Nee, mijn lichaam is geen verpakking. Mijn lichaam hoort er wezenlijk bij. Zo'n zorg als Christus zal besteden aan mijn lichaam. En in de 15 vers 42 tot 44 lazen we. Juist is een tegenstelling, hè? Als er staat, nu hebben we allemaal een verderfelijk lichaam. Een lichaam aan het verderf, aan de afbraak, zeg maar aan het ouder worden onderhevig. Ook al zouden we nooit ziek worden, wat een illusie is, maar al zouden we nooit ziek worden, dan nog, we zouden ouder worden, minder worden, kracht verliezen, met gebreken te maken krijgen. Dat proces van afbraak, dat zit er sinds de zondeval in, verderfelijk. Maar dan, onder die zorg van Christus, wordt mijn lichaam onverderfelijk opgewekt. Het wordt niet ouder meer. Het takelt niet af. Het vergrijst niet. Laat staan dat het sterven zou. Het is eeuwig jong. En na miljoenen jaren is het nog als nieuw. Mijn opstandingslichaam. Onverderfelijk. Tweede test. Nu hebben we een lichaam in oneer. Het is zo vaak niet zoals in de schepping door God gemaakt en bedoeld was. Er zijn of komen ziektes, handicaps. Een mens kan zo aftakelen, afbrokkelen door een virus, door een handicap aan ogen, oren, benen, armen, noem maar op waar dan ook. Maar onder die zorg van Christus is het een lichaam in heerlijkheid. Het draagt de glans van het volmaakte. Nooit ziek. Eeuwig gezond. Zonder handicap. Als in de schepping en nog gaver. Ten derde, nu hebben we een lichaam dat zwak is. Dat tegen bepaalde gebeurtenissen niet is opgewassen. Dat verwond kan worden. Dat aangetast wordt, lichamelijk, psychisch, de littekens draagt, een burn-out krijgt. Je kan ook denken aan al die lichamen van jong gestorven gelovige kinderen. Van al die lichaampjes van verbondskinderen in de moederschoot. Zo zwak, zo kwetsbaar en teer. Maar onder de zorg van Christus worden al die lichamen opgewekt in kracht, in hun volheid, sterk, helder. En de laatste tegenstelling, nu hebben we een natuurlijk lichaam. Een lichaam als dat van Adam, als van de aardse. Een lichaam dat vatbaar is voor de zonde, dat openingen kent, kieren heeft om zo te zeggen, waar de zonde door naar binnen kan komen. Inderdaad ook binnengekomen is door onze schuld. Een lichaam waar de zonde in huis houdt. En mijn ogen bestuurt, en mijn mond bestuurt, en mijn oren bestuurt, naar zonden en verzoekingen toe. Onder die zorg van Christus krijg ik een geestelijk lichaam. Vervuld van de geest. Zit er geen kieren meer in waar de zonde door naar binnen kan. Waardoor de zonde me toch weer zou kunnen rechten. Met mijn ogen, mijn oren, mijn hart. Nee, een lichaam vol van de geest. Waar de zonde nooit meer binnen kan komen. Door welke kier dan ook. Zo'n zorg zal mijn heiland aan mijn lichaam besteden. Nee, geen stoffelijk omhulsel. Geen verpakkingsmateriaal. Maar onverderfelijkheid, in heerlijkheid, in kracht en als een geestelijk lichaam zal het worden opgewekt. Nou, als nou de Heer Jezus, hè, zo'n zorg ook aan mijn lichaam zal besteden, zou ik dan ook geen zorg aan mijn lichaam mogen besteden. Kijk, wat me overkomt is wat anders. Dat staat niet op onze rekening. Dat is ook niet mijn verantwoordelijkheid, dingen die me overkomen. En daar weet Jezus ook wel raad op in de wederopstanding. Maar wat in mijn verantwoordelijkheid ligt, zal ook de roeping hebben om ook nu al in mijn leven zorg te dragen voor mijn lichaam. Dat is iets anders dan dat je wil pronken met een opgemaakt lichaam, dat met kunst en vliegwerk gaaf en jong gehouden wordt. Dat is heel wat anders. Maar het is wel zorgen voor je met een gezonde levensstijl. Zo gezond denken, maar als dat hier in West-Europa kan. Nou ja, zou daar roken in passen? Zou daar steeds vet eten in passen? Zou daar overmatig alcohol in passen? Roofbouw? Overbelasting? Nee, dat is geen zorg voor mijn lichaam. Daarmee verwoest ik het eerder. Daarbij hoort wel voldoende lichaamsbeweging. Zo gezond mogelijk eten en drinken. Om zorg te dragen voor mijn lichaam. Omdat Jezus zo'n zorg draagt voor mijn lichaam. En daar is natuurlijk onder het teken van vanmorgen. Dat zorg dragen voor je zaligheid. Je zaligheid van je ziel werken. Met vrezen en beven. Dat allereerst. Maar onder die paraplu dan toch ook die zorg voor mijn lichaam. In mijn leven. Maar ook na mijn leven. Ook na mijn leven. Ben ik geroepen ervoor te zorgen dat er voor mijn lichaam zorg gedragen wordt. En ik hoop om die zorg te dragen voor de lichamen van mijn geliefden. Vandaar ook dat begraven. En is opmerkelijk, welk wordt 1 Korinthe 15 daarvoor gebruikt? Het woord begraven komt er niet in voor in vers 42 tot 44. Maar wel een ander woord. Zaaien. Dat is wat het wordt gezaaid in het een, opgewekt in het ander. Gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid enzovoort. Dat wij heel bijzonder licht vallen op wat voor een kind van God, een ware christen, begraven worden is. Dat is gezaaid worden. Hoe doet een boer dat? Zaaien. Hoe komt hij dan terug van zijn land? Hij heeft het zaad in de grond gebracht van gerst, tarwe of van maïs in de omgeving. Hoe komt die boer dan terug van het land als hij heeft gezaaid? Hoe kom je terug van je moestuin als je hebt gezaaid? He? Je hebt worteltjes gezaaid. Je hebt bietjes gezaaid. Mooi op rijtjes. Hoe kom je dat als je gezaaid hebt? Als er wel een beetje. Dat je het al een beetje voor je ziet. Straks sta je die maïs op het land met de kolven erin. Straks groeien daar de worteltjes. Straks groeien daar de bietjes. Is daar de oogst? Je komt niet terug van je land met de gedachte van je moestuin van kwijt is kwijt, weg is weg. Nee, je ziet die oogst al voor je. Kijk, het begraven van een christen is zaaien. En je mag de oogst al proberen voor je te zien. De oogst van datzelfde lichaam, maar dan in kracht. Maar dan in heerlijkheid. Maar dan in onverderfelijkheid. Maar dan als geestelijk lichaam. Wat een verschil soms met dat lichaam wat gezaaid is. Wat zo afgetakeld was. Als je terugkomt van de begrafenis. van een gelovige liefde, ja, dan is er gemis. Dan is er verdriet. Ontzaglijk diep. Maar laat dat niet het enige zijn. Als je terugkomt van de begrafenis van een gelovige geliefde, laat er ook verwachting zijn. Uitzien. We hebben nu gezaaid. Christus zal straks oogsten. De oogst binnenbrengen. En voor de oogst zorgen. Dan mag er om de begrafenis een gouden rand zijn. Van de verwachting van dat opstandingslichaam. Waar Christus zo'n zorg aan zal besteden. Mogen de apostelen niet nazeggen. Laat elkaar dan vertroost elkaar geliefden. Dan met deze woorden. Dan weet je wel weer eens waarom je nou eigenlijk gelooft. Hè? Toch? Dan weet je dus waarvoor je nou eigenlijk het allemaal strijdt. Daarom is ook cremeren. Alleen al daarom is cremeren niet op zijn plaats. Want cremeren straalt uit. Ja, dit was het dan. En dit is het laatste. En de as die wordt verstrooid. Of in een urn bewaard. Maar dit was het dan. Cremeren straalt uitzichtloosheid uit. Dit was het. En dit was alles. Begraven, zaaien, straalt hoop uit. Verwachting uit. Soms kan ik er haast niet op wachten. Ik kan een heimwee me vervullen. Dat uitzien naar die oogst. Naar het opstandingsleven. De morgen. Ach, wanneer? Hebt u het nooit? Hebt u het helemaal nooit? Dan kun je ook wat vragen. Als je verder denkt, ja, maar als al die lichamen van de gelovigen dan inderdaad als een oogst door Christus weer worden opgewekt in die zalige opstanding, omdat hij die zorg ook aan ons lichaam besteedt, zal dan ook herkenning zijn? Herkennen we elkaar dan ook? Mag ik mijn man dan terugzien, mevrouw? Allereerst dit, gemeente. Wij zullen dan Christus zien. Dat is de eerste. Hij is het eerste. Hij is het voornaamste. Vertelt me griezelig. Als je op een sterfbed zegt, nou ga ik weer naar mijn man toe. Is hij dan belangrijker dan Christus? Wij zullen Christus zien. God die enig. De fontein van heil. Christus, mijn bruidegom en zaligmaker, het lam staande als geslacht. En hem zien is de heerlijkheid. En zal vervullen met heiligheid, vreugde en zaligheid. We zullen hem zien, ja, ook met het blote oog. Zo van dichtbij, zo echt en nooit meer twijfelen. Maar dan denk ik, en niet alleen ik, maar velen in de geschiedenis van de kerk, dat wij het ook elkaar wel zullen zien. En herkennen, niet als man en vrouw, ouders, kinderen, maar wel elkaar zullen herkennen. Om met elkaar te spreken over de wegen en de werken van God. Van elkaar te horen hoe God ook in dit en in dat en in diens leven zijn genade heeft opgedaan om samen met al de heiligen, die zullen we nodig hebben, te bevatten welke de hoogte, lengte, breedte, diepte is van de liefde Gods in Christus Jezus. Nou, mag ik er even over fantaseren? Zoals als ik Abraham mag vragen. Als ik aan Paulus mag vragen. Als ik het van Luther mag horen. Van Calvijn. Van zo'n zending als Hudson Taylor of van William Carey. Of van mijn eigen opa. Of van mijn eigen moeder. En ik mag het allemaal bij elkaar leggen. En het al die getuigenissen mag oplichten.
De hoogte, lengte, breedte, diepte van de liefde Gods in Christus Jezus onze Heer. Ja, het zal wezen. Ja, maar als ik dan ook iemand niet tegenkom. Want als ik mensen herken, dan kan ik ook mensen missen. Zou je denken. Of misschien werkt dat dan wel niet zo. Maar of het wel zo is, dan zal ik helemaal aan Gods kant vallen. Ook als ik iemand mis. Dan zal ik helemaal God gelijk buigen voor zijn rechtvaardigheid. Hem aanbidden. Hem verheerlijken. Want ja, Gods liefde, genade, rechtvaardigheid en heiligheid zijn in volmaakte harmonie. Nou, dan een derde, de zekerheid van ons lichaam. Wat betekent dit nou allemaal? Wat heeft het nou voor impact, invloed, als je nou hier en nu vanavond christen mag zijn? Deze zekerheid van die zalige opstanding. Is dat iets of is dat iets wezenlijks? Is dat misschien vaak niet meer dan wij een accessoire zou kunnen noemen? Kans, maar je koopt een auto en je mag toch 300 euro accessoires bijzoeken. Extraatje. Leuk. Maar ja, daar gaat het niet om natuurlijk. Hè? Het ging niet om die auto. En die accessoires, oh, ja, dat is leuk en aardig dat je die dan ook nog bij krijgt. Die zalige opstanding. Is dat een extraatje? Aardig dat God er dat ook nog bij doet aan het eind. Misschien functioneert het vaak wel zo. Paulus geeft aan 1 Korinthe 15 dat voor hem toch echt wel anders ligt. In vers 19 hebben we het horen zeggen: indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dan hoor, zegt Paulus daar, hè? Als ik nou na dit leven niks meer te verwachten had, geen hemel en geen wederopstanding van mijn lichaam, dan was ik de ellendigste van allemaal. Hoezo? Nou, omdat Paulus zelf weet, en dat ik ook verwacht van elke christen, dat het christenleven je wat kost. Je een kruisdrager maakt. Lees maar wat Paulus allemaal heeft meegemaakt. Omwille van het geloof en omwille van de belijdenis van de naam van Christus. Al die schipbreuken, stokslagen, martelingen, gevangenisstraffen, nou noem maar op. En dan zou je na je leven er niks terugkrijgen. Dan zou je in dit leven een heleboel slaag krijgen. Een heleboel afgenomen worden. En na dit leven zou je nog een keer niks krijgen. Het christenleven is een kruisdragen. En dan zegt Paulus, als er nou niks tegenover zou staan. Geen zalige opstanding. Nou, dan weet ik niet hoe ik het vol zou moeten houden. Dan zou ik haast denken, ik ben wel gek ook. Kijk ook niet goed wijs. Dat ik me alles af laat nemen. En zoveel aan laat doen. En dan straks, niks. Nou, dat bedoelt Paulus dus, hè. Die wederopstanding der doden, dat is geen extraatje. Maar dat is van zo fundamenteel belang. Paulus bedoelt te zeggen, omdat ik dat weet, omdat ik dat voor me zie in het geloof, daardoor kan ik dat allemaal volhouden. Dat helpt me er doorheen. Om de goede strijd te strijden en de loop te lopen en het kruis te dragen. Dat ik tenminste weet dat ik het niet voor niks doe. Zo wil het functioneren, hè? Als een, ja, als iets wat je er als het ware doorheen trekt. als het hier zo zwaar valt, dan denk ik voor met diep respect aan broeders en zusters in de vervolgde kerk die vervolgd worden. Ik kan je eens bij voorstellen, hè? Kerk verbrand, gevangen genomen, in gijzeling gehouden, kruis dragen. Daar komt een diep respect aan en je wil van het geloof ongetrouwd gebleven zijn of blijven. Niet wilde verloven met een onchristelijke, ongelovige jongen of meisje. Of vanwege hun geaardheid afzien van seksualiteit en celibatair leven. Dat is me nogal een offer. Tegen hen die hier een carrière afbraken om de zending in te gaan. Goed, dat zijn niet zo heel veel, denk ik, alles bij elkaar. In de christelijkheid in onze gemeente. Maar ben ik ook een allen, en daar hoop ik er ook één van te zijn, en ik hoop u jij ook. Die het met Paulus wel kunnen zeggen, alle uur in gevaar, in lijden. Elke dag iets van lijden dat ik alleen sta op mijn werk als ik er naartoe kan. Of in mijn gezin, of in mijn huwelijk. Dat is eenzaam, dat is een kruis. Ik sterf alle dagen, zegt Paulus in vers 39 tot 32. Je kan elke dag aan je sterven denken. Ik sterf aan mijn eigen plannen, aan mijn eigen streven. Elke dag weer. Elke dag leg ik mijn leven in Gods hand. Om van mijn eigen plannen af te sterven en het aan God over te laten. Wat er van terecht mag komen. Elke dag sterf ik aan mijn gemakzucht. Aan mijn toegefelijkheid, aan het zo graag kiezen van de weg van de minste weerstand en de makkelijkste weg voor mijn vlees. Sterven. Elke dag weer. Nou, als er nou toch geen zalige opstanding zou zijn. Zou je het dan nog volhouden? Waarvoor doe je het dan? Waarom zou ik het dan doen? En waarom zou ik het dan op blijven brengen? God zij dank. Er is de zekerheid van de zalige opstanding. Zeker weten. En als je dat dan is, tegen elkaar afweegt. We hebben zo'n, als het je zwaar valt. Als je wel zegt, gevoel hebt van, het kost me toch eigenlijk wel veel om te geloven. Ik moet er wel veel voor over hebben. Ik moet er wel veel voor laten schieten. Moet je eens proberen. Ja, dat kan. Het een beetje in zijn proporties te zien en een beetje in waarde uit te drukken. Dan moet je maar zo denken, alles van dit leven, nou dat varieert tussen de 1 en de 100 euro. Een leuk avondje, dat is 1 euro zeg maar. Een mooie vakantie, nou zeg die is 10 euro waard. Een leuke baan, 30 euro. Een mooi huis om in te wonen. 35 euro. Mijn huwelijk, mijn gezin zijn 50 euro. Mijn gezondheid 90 euro. Er zelfs een beetje gehad. Maar dat opstandingsleven verheerlijkt in kracht, onverderfelijk, geestelijk. Nou, taxeer dat nog maar op 1000 euro. 100 miljoen euro, miljard euro. Daar kun je toch wat voor prijs geven. Als iemand dan nou aan je zou vragen. Wil jij mij deze week 10 euro geven? Krijg je volgende week 100.000 euro terug. Dan ben je geneigd te zeggen, nou dat is geen slecht handeltje. 1 week 10 euro moeten missen. En dan volgende week 100.000 euro terug. Als Jezus nou vraagt, neem je kruis op en verloochen jezelf en volg mij. Hooguit 100 euro. En dan zegt hij, en na dit leven de zalige opstanding verheerlijkt in kracht, onverderfelijk en geestelijk. 100 miljoen euro ervoor terug. Zou je dan toch je kruis mee op je nemen? Zou het toch niet de moeite waard zijn om je zaligheid te werken met vrezen en beven? Zou het dan toch niet de moeite waard zijn om jezelf te verloochenen en de goede strijd te strijden? Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, de garantie voor onze zalige opstanding. Calvijn die zegt in zijn institutie, het prachtige hoofdstuk, ik heb wel eens meer gezegd, hè. Laat de dag ons voor ogen staan, waarop de Heer zijn gelovigen in zijn koninkrijk van rust zal opnemen, alle tranen van de ogen zal afwissen, en zal bekleden met het kleed van heerlijkheid en vreugde, zal wijden met de onuitsprekelijke lieflijkheid van zijn genietingen, en zal opvoeren tot de gemeenschap met zijn heiligheid, heerlijkheid en zaligheid. En zegt dan achteraan, daarom hou ik niemand voor een gevorderd christen dan hij, die de dag van zijn dood en van zijn wederopstanding met vreugde verwacht. Hij is het waard. Het is het waard. Het leven der wederopstanding is het waard. Je zou dat toch, je zou het toch laten schieten, hè? Je zou het toch eens laten schieten. Dat je liever, zeg maar, 10 keer tientallen eurocenten bij elkaar sprokkelt in je leven. Hier wat, daar wat. Nog een keer 10 eurocentjes, nog een keer 10 eurocentjes. Dan heb je wel 1000 eurocentjes hebt, een hele stapel. En je laat er een biljet van 1 miljoen euro voor liggen. Je verzamelt in je leven wat af. Allemaal eurocentjes. Hier wat leuks, daar wat leuks. Daar een leuk avondje, daar wat genieten. Hier nog wat moois. Honderden eurocentjes die je bij elkaar aan het sprokkelen bent. En je later de wederopstanding, de zalige opstanding van 1 miljoen euro, die laat je ervoor schieten. En die laat je liggen. Die ga je voorbij. Want wij omzien daarom een mens dwaas. Gij dwaas. Dat moet je niet willen zijn, hoor, echt niet. Dat moet je niet willen zijn. En als het dan zo, dat proberen we te schilderen, hè. In alles wat Paulus daardoor ervoor over heeft gehad. Wat de volgende, kijk wat anderen ervoor over hebben, hè. Wetende van die zalige opstanding, die wacht en die zekerheid. Nou, misschien moet u zich, net als ik, wel eens schamen. Terwijl als u naar jezelf kijkt en denkt, waarom vallen mij soms kleine dingetjes al zo zwaar? Als ik 1 keer een kleinigheidje op moet geven. Als ik een beetje moet lijden. Om zijn. Wat is de vergelijking met Noord-Korea, dat beetje wat ik moet lijden? En ik kan er al zo moeilijk over doen. En ik kan er zo proberen om er onderuit te wringen en zo te redeneren dat het toch ook nog wel kan. En dat het misschien toch eigenlijk dan wel niet hoeft. Maar ik was diep schamen. Diep schamen. Wat kan ik moeilijk doen? Wat kan ik er onderuit willen komen? Om maar een heel klein beetje af te moeten staan, op te moeten geven. In vergelijking met die mensen die het zoveel meer kost. En als ik het afzet tegen wat er voor terugkomt straks. Zal de heerlijkheid van de zalige opstanding niet alles mogen vergoeden. Nou, daar ligt hier nou vanaf de volle nadruk op. Nou is er nog een andere kant. Die staat niet in 1 Korinthe 15, maar de Bijbel is breder dan 1 Korinthe 15. Dat is aan die McChain ergens zegt. En van anderen kun je het ook wel eens horen, hè. Dat McChain zegt, en dat is ook waar. Als er geen hemel zou zijn en geen hel zou zijn. Geen opstanding en geen afgrijzen. Zou ik nog de Heer Jezus volgen. Want de gemeenschap met mijn Christus is me meer waard dan alles wat het me kosten kan. Dat is ook een kant van de zaak. Liever met Christus onder het kruis. Waar hij het soms zo goed en zo zoet maakt. Dan zonder Christus. Vlieren fluiten in de wereld. Herkent u dat? Dat die gemeenschap met Christus op zich al het lijden, al het strijden, al meer dan waard is. En ik krijg er ook nog een zalige, eeuwige opstanding bij. Amen. We zingen van Psalm 130, ik blijf de Heere verwachten. Alle reden toe. Psalm 130, vers 3. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wat een morgen zal dat zijn. Die morgen van een eeuwige dag, waarop Gij, opgestane Christus, al de plaatsen, al de graven zoekt, waar uw gelovigen zijn gezaaid. En u al hun graven op al hun plaatsen klopt, hun lichamen wakker kust, tot een verheerlijkt, krachtig, onverderfelijk, geestelijk lichaam. Wat een morgen zal dat zijn, Heer Jezus, als u mij wakker kust uit het graf, en een eeuwige, zalige opstanding doet binnengaan. Heere, laat dat leven in het hart van uw kerk, uw bruid. Laat dat ons leven bepalen, ons uitzicht, ook onze omgang met ons lichaam. Ook het terugkomen van een begraafplaats. Laat dat ons leven bepalen in zijn bereidheid om kruis te dragen. Zichzelf te verloochenen, te lijden, te strijden om uw naams wil. Laat dat, o Christus, ons leven bepalen. Heere, we bidden u voor allen die nog slapen, die slapend gebleven zijn, onder preken, onder tekenen der tijden, allen die slapen met het oog op hun zaligheid. En als ze blijven slapen, wakker zullen worden in eeuwige verschrikking en afgrijzen. Heere, wil van die dwaasheid bekeren. En als ik zo'n dwaas ben, bekeer mij ervan. Want dat is het dwaas, Heere, om 1000 eurocenten te schrapen. En dat biljet van een eeuwige zalige opstanding te negeren en niet te achten. We bidden, Heere, om zegen over uw woord. Waai er overheen en doorheen met uw Heilige Geest, na vanmorgen, na vanavond. Bewaar uw woord in onze harten, onze zielen, de nacht door, de week verder in. We bidden voor de beroepsgroepen die weer hun werkentaken op kunnen pakken, met alle voorzorgsmaatregelingen en beperkingen. Geeft u er wijsheid voor en ook weer iets van moed en vreugde in. Zegent u alle maatregelen om het virus te verdrijven. We danken het aantal slachtoffers erdoor minderen mocht sommige dagen. We bidden, Heer, verdrijft u het ook verder. Maar laat dan uw hand erin erkend worden. Dat het niet gezocht wordt in onze maatregelen, onze discipline. Maar Heer, dat u erin geëerd wordt. En als de samenleving weer meer gestalte en vorm mag krijgen, geef dan, Heer, dat is op een u welbehagelijke manier. Dat het niet gebruikt wordt om des te meer weer uw inzettingen te ontheiligen, de schepping aan te tasten en op de oude voet verder te gaan. In bijzonder dag ook deze week, Heere, Henk Fokkema aan u op, met Ria en de kinderen en de kleinkinderen. Ontferm u, Heere, en weet om uw wonderen die er bij u zijn voor lichaam en voor ziel. Wees op mevrouw Griffioen dat als zij de doodrivier door moet, Heere, dat het zal en mag zijn vast aan Christus. Heere, hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen ook deze zondag uit Psalm 91, u wachtte er nog op misschien, de versen 7 en 8. Psalm 91, vers 7 en 8.
nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.